Ik ben Arjen van Velen, correspondent Groot-Rotterdam. En laatst kwam ik een postbode tegen die vertelde dat zijn huis zou worden gesloopt. Maar daar maakte hij zich niet eens druk over. Hij zei dat er overal in Rotterdam huizen worden gesloopt, bij duizenden. En dan vooral de huizen bestemd voor minima. Rotterdam is arme mensen uit de stad aan het jagen, zei hij. En hij wilde me laten zien dat dat over veel meer gaat dan alleen die huizen. Zij gaf me een rondleiding per fiets door een stad die hij als postbode perfect kent. Luister mee. Ahmed Abdillahi, 39 jaar oud, is postbode in Rotterdam-Zuid. Hij kent de stad als zijn broekzak. Hij bezorgt de post zowel in de verpauperde arbeiderswijken als in de blinkende wolkenkrabbers. Hij weet dat Rotterdam twee gezichten heeft, maar steeds ziet hij hetzelfde patroon. In Vreewijk en Karnisse, in Slingen en Sjaarloos. Overal waar hij rondfietst, ziet hij dat sociale huurwoningen gesloopt worden om plaats te maken voor huizen die bestemd zijn voor mensen met geld. Wat er hier in Rotterdam gaat gebeuren is ongekend in de recente geschiedenis, vertelt hij. Tienduizenden woningen gaan de komende jaren tegen de vlakte, om zo mensen met lage inkomens naar de periferie te duwen. Rotterdam is Rotterdammers aan het wegjagen, vindt Ahmed. En misschien wordt hij zelf binnenkort ook weggejaagd, want de sloopkogels rukken ook op naar zijn huis. Hij woont in de Tweebosbuurt. Die achterstandswijk haalt de laatste maanden het landelijke nieuws vanwege een rechtszaak die woningbouwcorporatie Vestia heeft aangespannen tegen een aantal van haar eigen huurders, omdat ze hun huis niet uit willen. Vestia wil in die wijk 535 sociale huurwoningen afbreken. Daar komen dan 374 huizen voor terug. Veel minder dus, en bovendien zijn die nieuwe huizen bedoeld voor rijkere mensen. Dus honderden gezinnen zullen hun huis uit moeten. Vestia geeft bewoners die vertrekken ongeveer €6.000 mee als tegemoetkoming in de verhuiskosten. Dat is het wettelijk minimum. En ze krijgen een urgentieverklaring op de sociale huurmarkt. Maar overal in Rotterdam is er een tekort aan huurhuizen, juist nu overal gesloopt wordt. Dus zo'n urgentieverklaring is weinig waard. Sowieso zou het voor de meeste bewoners betekenen dat ze hun huis in een heel ander deel van de stad zullen krijgen, of zelfs buiten Rotterdam. Dat is juist de hele logica achter die sloopplannen, weg met die armen. Veel arme bewoners willen niet vertrekken, bijvoorbeeld omdat ze gehecht zijn aan een buurt waar ze soms al tientallen jaren wonen. Vestia sleepte er 13 voor de rechter. Er zullen er waarschijnlijk nog meer volgen. Wat de uitkomst ook is, dit is niet goed voor de stad, schreef het AD terecht. Woningcorporaties zijn ooit opgericht om arme mensen van goede huizen te voorzien. En nu sleept deze corporatie arme mensen voor de rechter om hun huis te kunnen slopen. Een paar weken geleden ging ik naar de eerste zittingsdag. Er kwamen liefst 75 buurtbewoners opdagen, ondanks dat er dus maar 13 gedagvaarden waren. Ahmed was een van die buren die uit solidariteit kwamen kijken. Tijdens een schorsing schoot hij me aan. Hij wilde wat vertellen. Ook zijn huis stond op het spel, want als de rechter Vestia gelijk gaf over deze 13 bewoners, zou waarschijnlijk de rest ook weg moeten. Maar daar ging het hem niet om. Nee, hij wilde mij de big picture laten zien. Dus zitten we een paar dagen later in zijn woonkamer, om uit te zoomen. Ahmed kwam op zijn 11e in Duitsland terecht, vanuit Mogadishu. Hij had het geluk om met de vliegtuig te kunnen vluchten. Een nieuw avontuur vond hij als kind. Maar zijn vader zou hij nooit meer terugzien. Via dorpjes in Duitsland en Nederland kwam hij 20 jaar geleden in Rotterdam terecht. Zijn woonkamerraam biedt nu uitzicht op het voetbalstadion De Kuip. Aan de muur hangt een beroemde foto van Muhammad Ali en ook een ingelijste Korantekst, die Ahmed zelf trouwens niet kan lezen. Een heel vroom moslim is hij niet en er zit een Somalische moskee om de hoek, maar hij komt er zelden. Hij kijkt liever Arte, de Duitse cultuurzender. Of hij leest. Ik ben een ongeneeslijke lezer, zegt hij. Ik heb een brede interesse, uit noodzaak. Toen hij ruim 20 jaar geleden in Nederland aankwam, las hij alles wat los en vast zat, om Nederlands te leren. Inmiddels strooit hij met uitdrukkingen als je pappaheimers kennen. In zijn boekenkast staat het werk van Vergilius, W.G. Sebald, V.S. Naipaul, Pim Fortuyn. Maar de laatste tijd leest hij vooral boeken die hem helpen te begrijpen waarom zijn huis verdwijnt. Zoals een studie van de Franse socioloog Loïc Wacquin. Het boek heet Urban Outcasts. Het gaat over de verschoppelingen in Chicago en Parijs. En hij citeert uit een interview met Wacquin. Overal in Europa gaat sociale woningbouw tegen de grond om plaats te maken voor appartementencomplexen. Dergelijke vernieuwingsprojecten worden verkocht als voordelig voor de arme bevolking, maar ze leiden voor hen tot een drastische vermindering van het aantal beschikbare woningen. Je verplaatst het probleem. Dit is exact wat Rotterdam nu doet, zegt Ahmed. Dit gaat over hem. Hij geeft me later een exemplaar van Wakans boek mee als huiswerk, om de stad te begrijpen. Hier heb je meer aan dan luisteren naar wat politici zeggen. Want, ach, hij kan hun argumenten wel dromen. Maar de buurt wordt toch mooier van die nieuwe huizen? Het is nu toch niet om aan te zien? Of, Rotterdam heeft toch te veel concentraties van arme mensen en sociale huur? Fijn toch dat er eindelijk geïnvesteerd wordt in de stad? Ik moet bekennen dat ik zelf tot voor kort ook wel zo dacht. En de Tweebalsbuurt is nu niet bepaald florissant. Maar Ahmed ontkent ook zeker niet dat zijn wijk beter zou kunnen worden van de investeringen. Het werd tijd ook, zeg. Alleen, het is wel heel wrang dat de huidige bewoners die verbeteringen niet meer zullen meemaken. Die moeten na decennia hun wijk uit, net nu die wijk mooier wordt. De advocaat van enkele bewoners zei op die eerste zittingsdag, dit is gewoon bevolkingspolitiek. Een heel hard woord, ja. Maar het beleid is ook hardvochtig, vindt Ahmed. Hij zegt, onder het mom van stedelijke vernieuwing jagen ze mensen weg. Voor een betere balans. Of voor de vermenging. Maar ze bedoelen vaak gewoon, deze stad is niet langer voor buitenlanders en paupers. Meer kansrijken, minder kansarmen. Het is ook officieel gemeentebeleid. De gemeente vindt dat er nu te veel arme mensen in Rotterdam wonen. Daarom moeten de huizen van de arme mensen gesloopt om plaats te maken voor duurdere huizen. Of zoals dit in de gemeentelijke woonvisie heet, het accommoderen van de toenemende woningvraag van huishoudens met een modaal of hoger inkomen, sociale stijgers en young potentials. Of mensen met een bredere portemonnee horen er ook bij. Zo legde wethouder Bas Curvers van de VVD het laatst tegen het Algemeen Dagblad uit. Maar politici van Leefbaar tot en met GroenLinks steunen de sloop. Niemand vertegenwoordigt deze mensen, zegt Ahmed over de bewoners van de wijken die aangepakt worden. Bewoners spreken vaak slecht Nederlands, zijn laag opgeleid, hebben geen netwerk en de politiek gokt erop dat de bewoners zich als lammetjes laten afvoeren. Ahmed wil me laten zien dat deze zogenaamde bevolkingspolitiek veel verder gaat dan het slopen van die ene buurt. Dus chasen we even later op de fiets door halve Rotterdam-Zuid, langs blokken die gaan verdwijnen, langs reeds gesloopte wijken, langs stof en geruis en langs prachtig gerenoveerde arbeiderswoningen. Het zand ligt nog op de nieuwe straatklinkers, de verf blinkt. Dit waren corporatiewoningen, nu is het vrije sector. Enige nadeel, voorheen woon je hier voor 500, 600 euro per maand en nu betaal je twee keer zoveel, ongeveer 1100 euro. We rijden langs een oud huizenblok dat aan één zijde is opgekalefaterd. Een raadsel, waarom maar aan één kant, vraagt Ahmed. Dan wijst hij naar de overzijde. Daar verrijst een nieuwbouwcomplex. Die nieuwe bewoners moeten niet tegen iets lelijks aankijken. Van binnen is het oude huisblok trouwens nog even slecht onderhouden. Dat heeft hij gezien als postbode. Dit is puur cosmetisch. Als een wervelwind gaat het langs buurten waar bibliotheken en buurthuizen gesloten zijn. Waar tegelijkertijd de slijterijtjes als paddenstoelen uit de grond schieten. De whisky kun je er per 10 liter kopen. En het verband tussen deze twee trends mag je zelf uittekenen, zegt Ahmed. We gaan langs bij een voedselbank annex supermarkt. Hier kun je gratis oud brood krijgen en soep of snoep kopen tegen bodemprijzen. Rotterdammers in alle kleuren en smaken trotseren hier rijen dik hun schaamte, terwijl ze wachten op gratis brood. En dan vindt de gemeente dat het winkelaanbod hier deftiger moet worden, schampert Ahmed. Veel mensen kunnen niet eens brood kopen. Onderweg wordt Ahmed regelmatig begroet door mensen op straat. Hij is een lokale bekende. Hij zou politicus moeten worden, denk ik soms. We praten een poosje met de Pakistaanse eigenaar van een buurtsuppertje. Lucky heet hij. Verschillende malen joeg hij al overvallers zijn zaak uit. Terwijl we met hem kletsen, komt de ene na de andere klant binnen. Allemaal jonge mannen, in alle kleuren, maar vaak tussen de 20 en de 30. En ze kopen allemaal zakken vol bierblikken. Alcohol maakt de jeugd hier stuk, zegt Ahmed. Er was een tijd dat hij zelf ook dronk. En hij kauwde op kat, een roesopwekkend middel. Maar beide verslavingen heeft hij 10 jaar geleden afgezworen. Hij ging toen hardlopen. 2 keer liep hij de marathon van Rotterdam. De laatste keer in 3 uur en 25 minuten. Hardlopen is nu zijn nieuwe verslaving, naast lezen. Over lezen gesproken, we gaan langs bij de leeszaal Vreewijk. Hier kun je gratis boeken krijgen. De collectie is reusachtig. Hij komt er vaak, hij kent de mensen die er werken. Zo even een borreltje doen, Ahmed? Oh nee, dan kom jij natuurlijk in de hel, grapt een vrijwilliger. De leeszaal is een oase in de woestijn, vindt Ahmed. Tegelijkertijd is het wrang, want intussen worden dus bibliotheken gesloten. Vrijwilligers proberen hier de gaten te dichten die de overheid laat vallen. De leeszaal is in feite de literaire variant van de voedselbank. Je kunt het uitkleden van de samenleving niet loszien van de slooplannen, vindt Ahmed. Dan neemt hij me mee naar de ene laatste halte. Het kantoor van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Een programma van letterlijk honderden miljoenen euro's om Rotterdam-Zuid te verbeteren. Mooi toch? Alleen een beetje jammer dat dit geld vooral gaat naar de mensen die er straks wonen. Niet naar de bewoners van nu, vindt hij. Op de ramen van het kantoor hangen posters. Netflixen of een baan fixen. Snapchatten of je salaris checken. Wat vind je nou van die teksten, vraagt Ahmed. Beetje denigrerend, hè? Wat die jongeren hier nodig hebben is geen betutteling of stigmatisering, maar een steun in de rug. Hij bedoelt, luiheid is hier niet echt het probleem. Fatsoenlijke banen, wel. En hij kan het weten. Op de Bonnefoy fietste hij vaak naar de Waalhaven, aanbellen bij bedrijven. Keer op keer kreeg hij nul op request. Waarom? Verschillende redenen. Er is veel concurrentie van goedkope arbeidskrachten uit Oost-Europa. En voor het zogenaamde ongeschoolde werk heb je tegenwoordig allerlei diploma's of veiligheidscertificaten nodig. Ahmeds hoogste graad is een MAVO-diploma. Maar ook veel werk is versnipperd. Er zijn wel banen, maar je kunt er dan niet van leven. Flexwerk, oproepbasis. En dat brengt hem bij de laatste attractie van deze ontoeristische route, de wc van zijn eigen werkplek. We gaan naar een depot van PostNL op Katendrecht. De loods oogt als kraakpand. Dit is Ahmeds uitvalsbasis als postbezorger. Hier haalt hij de gesorteerde post op en start de ronde door zijn wijk. De fontein van de eeuwige jeugd, heeft iemand op de muur gekalkt met een pijltje naar beneden. Kijk, daar is het toilet, zegt Ahmed. Hij schijnt met zijn mobiel in het hok. Het is een ravage. De playpot ligt los op de grond. Deze toiletpot symboliseert wat er van het beroep postbode over is, zegt Ahmed. Een fatsoenlijk toilet, dat regel je zelf maar. Maar een postbode kan toch ook onderweg naar de wc? Dat is de reactie van PostNL. De woordvoerder schrijft dat de meeste postbezorgers daar zo hun vaste adresjes voor hebben. Dat kan een grand café zijn of een winkel, dierenkliniek, bibliotheek, enzovoort. Ahmed zegt, als het echt moet kun je heus wel terecht in een café. Maar niet iedere keer, en daar zitten ze bij zo'n café ook niet op te wachten. Dus voel je je op den duur verplicht om een drankje te kopen om je blaas te kunnen legen. Nog geen 100 meter van die kapotte wc glimt de hippe wereld van Katendrecht. Jonge mensen drinken drankjes tegen een decor van rauwheid die hier als romantisch geldt. We zijn om de hoek van de Kop van Zuid, een van de hipste plekken van Nederland. Wat denk je dat dat met me doet? Vraagt Ahmed retorisch. Niet alleen de huizen zijn stuk, ook de banen. En dat brengt ons weer terug bij de Tweebalsbuurt. Veel mensen zijn arm ondanks het feit dat ze keihard werken. Ze hebben baantjes waar ze niet van kunnen leven. Ahmed weet hoe dat werkt. Tot voor kort had hij naast zijn bezorgbaan ook een tijdelijk contract als postvoorbereider. Maar dat contract is vorige maand opgezegd. Ondanks 23 maanden trouwendienst door weer en wind, geen dag ziek. Waarom moest hij dan weg? Omdat PostNL hem een vast contract zou moeten aanbieden als hij er langer dan 2 jaar zou werken. Zijn ontslagbrief was automatisch gegenereerd. Ahmed heeft collega's die al 8 jaar op die manier, af en aan, werken bij PostNL. Ik check later bij PostNL of het echt zo gaat. Ja, zegt de woordvoerder. Het is ook precies wat Wacan, die Franse socioloog, al zei. Zelfs het werkende deel leeft in grote onzekerheid, met tijdelijke contractjes of part-time werk. In vroeger tijden zou men dan zeggen, laten we die banen repareren. Laten we armen helpen om op te klimmen, zodat ze mooiere huizen kunnen betalen. Maar die ouderwetse verheffingsgedachte lijkt totaal uit de tijd, zegt Ahmed, zelfs bij de Rotterdamse PvdA waar hij lid van is. Hij stuurt me later een krantenknipsel uit 1984, een opiniestuk van Joop den Uyl. De PvdA-leider trekt van leer tegen Frits Bolkestein, die de verzorgingsstaat wil afbreken. Hoe ironisch, vindt Ahmed, dat de huidige PvdA precies propageert wat den Uyl verafschuwde. Verheffen is nu vervangen. Armoe los je nu op door de paupers te vervangen door juppen. Hij waarschuwt voor de prijs die de samenleving daarvoor zal betalen. Je duwt armen naar de randen van de stad. Het is een recept voor banlieus. En wat Rotterdam nu wil, doet hem ook denken aan wat hij in Londen zag, waar familie van hem woont. Hij gaat er soms heen met de Eurolines-bus, langs het prikkeldraad van de moderne vestingstad Calais. In het Verenigd Koninkrijk is de verzorgingsstaat al veel verder ontmanteld. De kloof tussen rijk en arm is daar echt enorm. En niet voor niets broeit het daar zo. Brexit kwam ook niet uit het niets. Het is ons voorland als we niet oppassen, zegt Ahmed. De oplossing? Niet zo ingewikkeld. Investeer in de mensen zelf, niet in de mensen met wie je ze wil vervangen. Zorg voor goede scholing, zorg voor banen waar ze van kunnen leven. En geef ze huizen, ja. Ofwel sociale verheffing in plaats van sociale sloop. Binnenkort doet de rechter uitspraak in die tweebelszaak. Ahmeds eigen huis is niets wat hem het meeste zorgen baart. Hij is 39 jaar, heeft geen gezin, hij redt zich wel. Maar dit gaat niet over de sloop van zijn huisblok, vindt hij. Zelfs niet over de sloop van tienduizenden huizen. Dit gaat over de sloop van een hele samenleving. Dankjewel voor het luisteren. Als je nou meer verhalen wilt lezen of luisteren over Rotterdam, ga dan naar decorrespondent.nl. Als je nog geen lid bent, dan kan je dat worden via decorrespondent.nl/wordlid. En dan krijg je de stukken ook als eerste te lezen, want ik hoop binnenkort nog een update te publiceren over de Tweebosbuurt. Voor nu bedankt en graag tot ziens.